Waarom leren we dit niet op school? Een podcast van en door Janna Houweling, waarin we het leven leren lezen vanuit een ander perspectief. Een onderzoek naar de werkelijke oorzaak van onze conflicten. En wie weet, ontvouwt zich dan eindelijk een blijvende oplossing. In deze aflevering, wie ben ik?
Ja, daar ben ik weer. Fijn dat je weer luistert. En als je nu voor het eerst in deze podcast bent beland, beter eerst even die vorige aflevering afluisteren. Oké, inmiddels zijn we erachter gekomen dat wat je ziet niet is wat het lijkt. Dat onze zintuigen waarmee wij de werkelijke werkelijkheid denken waar te nemen, functioneren als instrumenten die dienen als filters van de werkelijkheid. Dat net als een prisma licht breekt in een oneindig aantal kleuren, onze zintuigen de werkelijkheid breken in een oneindig aantal hapjes informatie die de mens ervaart als beelden, geluiden, reuk, smaak, sensaties. Dat wij mensen alles wat wij ervaren, ervaren in de vorm van gedachten en gevoel, wat komt en gaat. Dat alles verandert, behalve dat ik ben gevoel. Terwijl je, als je een foto van jezelf als kleuter legt naast de foto van jezelf als tiener of als volwassene, dan ben je toch wel echt behoorlijk veranderd. Maar toch heb ik niet het idee, het gevoel, dat mijn ik veranderd is. Mijn gedachten zijn veranderd, mijn ideeën, mijn lichaam is veranderd, maar ik, dat ik ben gevoel, dat is nooit veranderd. Maar wie ben ik dan? Wat is dat lichaam dan dat ik altijd ik noem?
Waaruit is dat lichaam opgebouwd?
Botten, vlees, spieren, hersenen.
Waaruit is dat allemaal opgebouwd?
Cellen. In mijn geval zo'n 63 biljoen. Kijk, ze rekenen namelijk 1 biljoen cellen per kilo. Ik weeg zo'n 63 kilo. Dan kom je al gauw op...
Waaruit zijn cellen opgebouwd?
Moleculen. En die zijn opgebouwd uit atomen. Atomen zijn opgebouwd uit subatomaire deeltjes. Dus elektronen, protonen, quarks en zo. En ja, dat zijn in wezen golven van energie.
Datzelfde geldt voor het hele universum. Elke boom, elke planeet, elke ster, elk stukje sterrenstof is opgebouwd op dezelfde manier. Uit hetzelfde materiaal. De ene soort zit iets complexer in elkaar dan de andere. De mens zit complexer in elkaar dan de tetrahymena.
De tetra wat?
Het meest eenvoudige, eencellige organisme. Alles werkt volgens hetzelfde systeem. De hoeveelheid en ordening van de bouwstenen verschilt. Maar het bouwmateriaal is 100% gelijk. De mens, het dier, de plant, de boom. Allemaal hetzelfde.
Oh, wacht even. Ik ben toch geen boom?
Wat is een boom?
Wat is een boom? Stel me voor vraag. Een boom, weet ik veel. Een boom is een hele grote plant.
Een boom is een beeld in het menselijk bewustzijn, waar de mens het woord boom op heeft geplakt. Een slang ziet geen boom. Die ziet geen beelden. Die ervaart een infrarood veld. Net als een bij geen bloemen ziet, maar ultraviolette velden. Een vleermuis ziet helemaal niks, maar hoort ultrasonore geluiden. Beeld, kleur, geluid, allemaal hetzelfde. Energiegolven die trillen met een bepaalde snelheid, een bepaalde frequentie. Al naar gelang het wezen in staat is die frequentie te ontvangen, ervaart het iets. Alles is, op een voor de mens onzichtbaar niveau, hetzelfde.
Het is allemaal een uitdrukking van hetzelfde. En we kunnen er 1000 namen op plakken. We kunnen het vertalen in ik weet niet hoeveel beelden, geluiden, vormen. Maar in essentie, de kern van alles wat wij als dingen ervaren, is een uitdrukking van één, allesomvattend, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend iets wat zich op een oneindig aantal verschillende, volstrekt unieke manieren kan uitdrukken, kan bewegen, kan gedragen. Almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Dat zijn de eigenschappen die Godgeleerden aan God toedichten. maar het zijn exact dezelfde eigenschappen die kwantumwetenschappers aan het oneindige veld van oneindige mogelijkheden toedichten. Zouden we het hier niet over hetzelfde hebben? En wij, menselijke wezens, wij zijn een uitdrukking van dat ene allesomvattende geheel. Dat oneindige potentieel dat zich in welke vorm dan ook kan uitdrukken. Een graspriet, een regenworm, een stukje sterrenstof, een rots, een zandkorrel, een mens. Iedere vorm van manifestatie blijkt een unieke uitdrukking van dat ene geheel, dat oneindige potentieel, welke woorden je er ook op plakt. Dit is geen zweverig zwetsverhaal, dit is geen esoterische bullshit, het is gewoon wetenschap. En vandaag de dag kunnen we dat aantonen. Het is de kern van de kwantumwetenschap, de jongste tak in de natuurwetenschap die het pieperdepiepkleinst onderzoekt, het subatomaire niveau. Het is de wetenschap die zegt:
dingen zijn geen op zichzelf staande dingen. Dat wat de mens dingen noemt, zijn in essentie elkaar voortdurend beïnvloedende velden van energie en informatie. Het hangt van je perspectief af of en hoe je iets ziet. Alles is, op een voor de mens onzichtbaar niveau, onlosmakelijk met elkaar verbonden.
En als alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is, is het één geheel. En als iets één geheel is, is er geen begin, nog een eind. Dan is iets oneindig. En dat doet me denken aan wat William Blake zei. Blake was een Engels schrijver en een dichter uit de 17e eeuw en naar nu blijkt een groot visionair. En William Blake zei:
if the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it really is, infinite.
Met the doors of perception bedoelt Blake onze kijk op de werkelijkheid. En onze kijk op de werkelijkheid wordt bepaald door het wereldbeeld van waaruit we kijken. En dat wordt bepaald door kennis. Tot op de dag van vandaag is die kennis gebaseerd op het zintuigelijk perspectief. Wat je ziet is wat het lijkt. En wat heeft dat opgeleverd? Tweedeling. Een wereld van ik en jij, wij en zij, vriend en vijand. Een wereld van toenemende polarisatie. En kijk om je heen. Kijk in de maatschappij, in de wereld. Kijk waar dat ons heeft gebracht. Aan de rand van de menselijke afgrond. Totdat onze kijk op de werkelijkheid verandert, verandert er helemaal niks. Dan blijft de dweilen met de kraan wagenwijd open. De werkelijke oorzaak van al onze ellende en de chaos in de wereld is ons onjuiste beeld van de werkelijkheid, gebaseerd op onjuiste kennis van het instrument dat die werkelijkheid waarneemt. En dat is het lichaam waar wij met dikke vette letters dat woord ik op hebben geplakt. Met andere woorden, voor de filosofen onder u, dit is een bekende uitspraak van de filosoof Socrates, die deed zo'n kleine 400 jaar voor Christus.
Het enige echte kwaad in de wereld is onwetendheid.
Onwetendheid van wat? Van wie wij in wezen zijn. In het begin van mijn verhaal zei ik: misschien is het antwoord op de vraag wie ben ik voldoende om inzicht in de werkelijke oorzaak van onze problemen te krijgen. Nou, daar zijn we nu aangeland. We weten inmiddels dat ons lichaam een instrument is waardoor wij het leven in levende lijven kunnen ervaren. Een instrument dat komt en gaat. De ik met een kleine letter i. Maar wie ben ik met een hoofdletter i dan in het geheel? Kijk, als de ik met een kleine i geboren wordt, en ik neem gemakshalve een gezonde toestand, dus liefdevolle ouders die een kind liefdevol ontvangen na een liefdevolle zwangerschap en die het kind liefdevol behandelen, dan is er niets aan de hand. Zo'n instrumentje, wat wij een menselijk wezentje, een kindje noemen, ervaart zichzelf in volledige harmonie met alles en iedereen om zich heen. En waardoor? Het heeft nog niet geleerd om onderscheid te maken. Het ervaart alles als één geheel. Het leeft in een wereld van betovering, van verwondering. En zolang we ons natje en droogje hebben, het maagje is gevuld, bedje op een prettige temperatuur, harmonie. Volledige balans, puur geluk. En dat is onze natuurlijke staat. Dat is het gevoel van ons wezenlijke ik. De ik met een hele dikke vette hoofdletter I. Het gevoel dat elk wezen in zich draagt vanuit zijn oorspronkelijke staat. Onze bron, het allesomvattende, almachtige potentieel. Je één weten met alles wat is. Je zou het kunnen vergelijken met een golf. Een golf in een oneindige oceaan. Die bewust ervaart dat hij als golf een tijdelijke vervorming van die oceaan is. En in een voortdurende staat van verwondering en bewondering verkeert. Over de unieke andere vervormingen van zichzelf om zich heen. Maar waar gaat het dan mis? Hoe kan het dat we op een bepaald moment beseffen, de betovering is weg. De wereld is helemaal niet wonderschoon. De wereld is keihard. Die is oneerlijk, onrechtvaardig, gevaarlijk, gemeen. En de mensen die erin wonen, die zijn slecht. Wat is er gebeurd? Nou, we gingen ons gezonde verstand gebruiken. Weet je nog wat Einstein zei over ons gezonde verstand?
Gezond verstand is een heleboel aannames die de meeste mensen tegen de tijd dat ze 18 zijn, hebben aangeleerd.
En ik voeg eraan toe, en aangeleerd heeft gekregen. Door de onwetendheid van onze opvoeders, onze ouders, de leraren op school, werd ons aangeleerd om te leren leven vanuit een zintuigelijk perspectief. Wat je ziet is wat het lijkt. We hebben dit al eerder besproken. Onze aandacht werd naar buiten gericht. We hebben aangeleerd gekregen dat er een buitenwereld is, buiten mij, die ik in mijn mind, mijn geest, binnenin mij ervaar. En die buitenwereld staat volledig op zichzelf, dus los van mijn binnenwereld. We werden geleerd op een manier naar de wereld en naar onszelf te kijken die niet juist is, blijkt nu. Nogmaals, het was geen dommigheid, het was geen kwaaierigheid, het was onwetendheid. Men wist het niet. En daardoor, ik herhaal het gewoon allemaal nog maar een keer, daardoor gingen we de wereld beleven als een wereld van los van elkaar op zichzelf staande dingen. En dingen komen en gaan, die hebben een houdbaarheidsdatum. En zo gingen we ook naar onszelf kijken. Als los van de ander, volledig op zichzelf staande, sterfelijke individuen met een houdbaarheidsdatum. Je komt, je wordt geboren en je gaat dood. We gingen onszelf zien als sterfelijke individuen. En dat het woord individu in oorsprong betekent onlosmakelijk deeltje van het geheel, vergelijk het met de golf in de oceaan, ja, die informatie werd ons niet meegegeven, omdat onze opvoeders dat zelf ook niet wisten. Ah, daar is die weer. Het was onwetendheid. En daar ging het mis. Omdat we onszelf steeds meer als afgescheiden van het geheel gingen zien, ontstond er een gevoel van beperking, gemis, niet compleet. Een gevoel dat zich vertaalt in een verlangen naar iets wat dat gevoel van gemis kan doen verdwijnen. Maar waar we ons niet bewust van zijn, is dat dat gemis een gemis is naar onze natuurlijke toestand, ons wezenlijke zelfgevoel, je één weten met het geheel. Maar omdat we volledig naar buiten gericht zijn, is ons wezenlijke zelfgevoel steeds meer naar de achtergrond verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor het ik-gevoel dat zich volledig heeft verbonden aan de overtuiging dat wij op zichzelf staande, vergankelijke, sterfelijke wezens zijn. Resultaat? Oh nee, ik ben dus kwetsbaar. Oh help, dan ben ik een potentieel slachtoffer. Dan moet ik mijzelf beschermen. Dus ik maak mij of heel klein, ik verdwijn in de hoek van de kamer en word onzichtbaar, sorry dat ik besta, of ik blaas me zodanig op dat jij zo bang voor mij bent dat je me niet durft te kwetsen, zodat ik mezelf geen slachtoffer hoef te voelen. Nou, dit doen we in het klein, op het persoonlijke vlak, en in het groot, op het grote wereldtoneel. Ja, ik zeg het nu heel kort door de bocht en zwart-wit om het helder te krijgen, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. En zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten. Dan gaan we hier gewoon na deze serie een volledige aflevering aan wijden. Maar goed, dat, je afgescheiden ervaren van het geheel, dat werd wel ons ik-gevoel. Dat werd ons onjuiste zelfbeeld. En al onze gedachten, ons gevoel en de daaropvolgende handelingen, de relaties die we aangingen en aangaan, waren en zijn gebaseerd op die overtuiging. Met alle gevolgen van dien. Omdat wij inmiddels volledig geobsedeerd zijn geraakt door wat er daar buiten, in de zogenaamde werkelijke werkelijkheid gebeurt, hebben wij totaal niet in de gaten dat ons wezenlijke zelf, onze natuurlijke aard, ons echte ik, voortdurend aan de bel staat te trekken. En dat zogenaamde belletje trekken, dat ervaart de mens, zoals ik net al zei, in de vorm van dat gemis, een gebrek aan iets. Je niet heel voelen, het verlangen naar, nou ja, vul maar in. Maar omdat onze aandacht naar buiten is gericht, denken we dat dat gevoel van ik mis iets, er ontbreekt iets aan mijn leven, waardoor ik me ongelukkig voel, dat dat veroorzaakt wordt door iets van buiten. Met andere woorden, we projecteren ons gevoel van ongeluk op iets of iemand anders. En daar proberen we het gevoel van gemis, van ongeluk op te lossen. In het groot, landje pik in de ruimste zin des woords, of op het persoonlijke vlak, andere partner, nieuwe auto, nieuwe baan, nieuw huis, nieuwe lippen, nog meer botox, volledige make-over, nieuwe spirituele overtuiging. Ik word boeddhist, oh nee, toch maar hindoeïst, of beter, moslim, of nee, toch maar terug naar het aloude christendom. Ach, wat een bullshit allemaal, ik geloof helemaal nergens meer in. En alles wat we proberen om ons lijden op te lossen, werkt allemaal even. Denk aan het kind dat verguld is met het nieuwe speelgoed en na 3 dagen ligt het in de hoek van de kamer en kijkt hij er niet meer naar om. Of denk aan het moment dat je verliefd was, de bekende roze bril. Je voelt je heerlijk, je voelt je heel, je voelt je gelukkig. Totdat je gaat samenwonen en de partner zijn spreekwoordelijke onderbroek in de slaapkamer laat slingeren en niet in de wasmand gooit, terwijl jij hem of haar dat toch zo vriendelijk had gevraagd. En voordat je het in het woordenboek kunt opzoeken, steekt dat gevoel van niet helemaal happy zijn weer de kop op. Dat gevoel van er moet toch iets meer zijn. Ja, hij of zij is misschien toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En we gaan weer op zoek. En zo blijven we ons hele leven op zoek naar iets daarbuiten om het hier binnen te fixen. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Als jij nou maar wil wat ik wil dat jij wil, nou, dan gaan we heel gelukkig zijn samen. Als jij nou maar doet wat ik wil dat je doet. Waar doet je dit gedrag aan denken? Oh ja, een dictator van een land waarin iedereen wordt geacht hetzelfde te denken, zich hetzelfde uit te drukken. Zijn wij niet allemaal ergens een pieperdepiep kleine dictator? Al is het maar dictatoriaal gedrag ten opzichte van jezelf. En met jezelf bedoel ik jouw lichaam. Ja, ik wil me wel anders uitdrukken. Ik zou me wel anders willen gedragen. Maar ja, dat durf ik niet. Want dan vind jij mij stom en dan wijs je mij af. Dus ik doe maar alsof ik hetzelfde denk als jij. Ik probeer er maar uit te zien zoals ik denk en hoop dat jij mij wil zien. Wat leg je jezelf op? Wat doen we elkaar aan? Wees eerlijk. En bekijk datzelfde nou eens vanuit weten dat jij en alles en iedereen om je heen unieke uitdrukkingen van oneindige mogelijkheden zijn. Waarom zou je dan hetzelfde willen uitdrukken als een ander?
It's time to get wise.
Als dat dan werkt nooit. Als dat dan is gebaseerd op de overtuiging dat er van buiten mij iets nodig is, iets te halen is om mij hier, en ik wijs naar mijn lichaam, gelukkig te maken. Maar buiten is altijd een projectie van binnen. Daar is de weerspiegeling, de resonantie van de bril waardoor jij kijkt. Als jij niet weet wat de kleur van sneeuw is en je kijkt voor de eerste keer in je leven naar sneeuw met een bril op met oranje glazen, zeg het maar. Weet je, de menselijke soort is ziek. En waar leidt die aan? Heimwee. Heimwee door onwetendheid. De mens heeft heimwee naar iets wat hij ergens probeert te vinden waar het niet is. Want alles wat hij zoekt, is hij in wezen zelf. Dat is zijn oorspronkelijke staat van zijn, zijn werkelijke ikgevoel. Je één weten met alles wat is. Bewust dat jij een onlosmakelijk verbonden deeltje van dat geheel bent. Alles wat je in de zogenaamde buitenwereld ervaart, is een uitdrukking van dat oneindige potentieel. Unieke golven in een oneindige oceaan. Koekjes van eigen deeg die je ogenschijnlijk buiten jou ervaart. Ogenschijnlijk, naar het schijnt voor het oog. Maar goed, dat weten we inmiddels, dat oog ziet niet zoveel. Dat geeft, zoals elk instrument, alleen maar hapjes van het geheel door. En die hapjes, die worden geïnterpreteerd afhankelijk van het bewustzijnsniveau van het ultieme instrument van waarneming, het lichaam.
Er is geen buiten daarbuiten wat losstaat van wat zich in jou afspeelt.
En zoals het voor efficiënt gebruik van een stofzuiger van belang is dat je de gebruiksaanwijzing van die stofzuiger kent, is het dus van wezenlijk belang voor ons allerdagelijkse geluksbeleving dat wij de gebruiksaanwijzing van dat waanzinnige instrument, ons lichaam, kennen. Dit magische instrument waardoor wij dat onwaarschijnlijke potentieel, wat wij in wezen zijn, kunnen ervaren. Willen wij ooit onze menselijke problemen, en dat zijn de enige problemen die wij als menselijke wezens hebben, blijvend oplossen, dan is het van wezenlijk belang dat wij ons bewust gaan zijn van het feit dat onze gedachten een overeenkomstig gevoel genereren en dat het gevoel bepalend is voor ons gedrag. Dat denken, gevoel, gedrag in essentie bewegingen zijn, een interactie is van dat wat de mens energie noemt, door Einstein geformuleerd in die wereldberoemde formule E=mc², ofwel alles is energie, dat wanneer wij ons hiervan bewust zijn, wij ons zullen realiseren dat dat wat wij ons lichaam noemen in essentie een veld van energie is en dat, omdat alles en iedereen om ons heen een uitdrukking, een golf in een oneindig veld van energie is en energie geen grens heeft, alles met elkaar resoneert. Met andere woorden, elkaar weerspiegelt. Elkaar dus voortdurend beïnvloedt. Sta hier eens bij stil. Gedachten doen ertoe. Want in wezen energetische activiteit. Het gaat er niet zozeer om wat je doet, maar wat is de intentie? Wat is het achterliggende gevoel achter jouw gedrag? Dat wat je vaak liever niet laat zien. Dus je doet aardig en beleefd, maar wat denk je echt? En daar reageert jouw omgeving op. Of anders gezegd, daar resoneert jouw omgeving mee. Dat wordt weerspiegeld in het gedrag van jouw omgeving. In het klein op het persoonlijke vlak en in het groot op het grote wereldtoneel.
Het leven geeft je niet wat je wil. Het leven geeft jou gratis en voor niks levensomstandigheden die jouw meest dominante gedachtenpatronen, jouw diepste zielenroerselen, weerspiegelen.
En kijk vanuit dit perspectief nou nog eens naar wat er in de wereld, wat er in jouw wereld gaande is. Ja, sorry hoor, maar hallo, ik mag me toch wel verdedigen. En hij of zij zijn begonnen. Het gaat er niet om wie er begint met onaardig doen, in de ruimste zin des woords. Het gaat erom wie stopt. Stoppen op basis van wijs zijn. Wijsheid op basis van kennis. Op basis van dat waar we het al 3 afleveringen over hebben gehad. Dus niet meegaan in de energie van de ander, tenzij ten gunste van het geheel, niets en niemand uitgezonderd. En genieten van de diversiteit. Genieten van het anders zijn. Op basis van weten dat elke vorm van manifestatie een unieke uitdrukking is van eenheid. Is dat niet zoals het in de natuur gaat? Is dat niet zoals het in een gezond lichaam gaat? Het lichaam is opgebouwd uit cellen. Elke cel drukt zijn eigen unieke talent uit en leeft in harmonie met alle andere cellen. Alles wat de cel doet, is voor het welzijn van zichzelf en voor het welzijn van het geheel. En door het samenspel van de enorme diversiteit aan talenten van de verschillende onderdelen, de organen in het lichaam, is het geheel, het menselijk lichaam, tot ongekende prestaties in staat. Als je dit laatste, hoe de cellen van een gezond lichaam samenwerken, als je dat nou eens vertaalt naar een gezonde menselijke samenleving, dan zou dat er als volgt uit kunnen zien. Elk mens doet waar hij goed in is. Hij voert zijn unieke talent uit en leeft in harmonie met alle andere mensen. Alles wat een mens doet is voor het welzijn van zichzelf en voor het welzijn van de hele planeet. Door het samenspel van de enorme diversiteit aan talenten van de verschillende culturen is het geheel, de mensheid, tot ongekende prestaties in staat. Als we dit nou eens zouden leren op school. Als we dat heftige pesten tussen mensen, in het klein, tussen kinderen, en in het groot, oorlog tussen groepen of landen. Als we dat nou eens vanuit het energetische perspectief zouden bekijken en ernaar zouden handelen. Hoe zou onze wereld er dan uitzien? We zullen uit een ander vaatje moeten tappen. Of zoals Einstein het zag, als we een probleem blijvend willen oplossen, dan zullen we dat probleem vanuit een ander bewustzijnsniveau, vanuit een ander perspectief moeten bekijken, als het perspectief waarop het probleem is gecreëerd. We zullen naar het leven moeten gaan kijken vanuit een energetisch perspectief. Nogmaals.
It's time to get wise.
Nou, we hebben nu zo'n beetje alle theorie wel besproken die er te bespreken is om inzicht te krijgen in de oorzaak van onze menselijke problemen. Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar ja, nu de praktijk. Kijk, theorie alleen is niet interessant. Nou ja, tijdens een suffe borrel om het gesprek een beetje op te krikken. Maar als je die theorie in de praktijk brengt, als theorie en ervaring samenkomen, dan weet je. Dan hoef je nooit meer iets te geloven. Dan is wijsheid geboren. En die wijsheid zal je inspireren om het weer in de praktijk te brengen. Maar ja, wij mensen zijn al zo lang geconditioneerd om anders te denken, dat dat waarschijnlijk niet zonder slag of stoot zal gaan. We zullen ons af en toe ongemakkelijk gaan voelen. Wij zullen door de zogenaamde zure appel moeten heen bijten. Of zoals een van mijn helden, Dr. Joe Dispenza, het omschreef, be comfortable by being uncomfortable. Het is een proces. Ik vond het een super interessant proces. Het bracht mij bij mijzelf met een hoofdletter M. Het heeft mij doen ervaren dat de ik, waarnaar iedereen in wezen verwijst als die het woord ik uitspreekt, hetzelfde ik is. Die ik is de allesomvattende, altijd aanwezige, alleswetende intelligentie, de alleswetende mind, de enige mind die is. Het is dat waarin alles wat wij ervaren verschijnt. Het is dat wat alles wat wij ervaren kent. En het is dat waaruit alles wat ervaren wordt, in welke vorm dan ook, bestaat. Die ik, met een hoofdletter I, die ervaart zichzelf door middel van een oneindig aantal unieke vormen van zichzelf als zichzelf. En een van die unieke vormen ben ik, met een kleine I. Ben jij, is iedereen. Wij zijn allemaal, niets en iemand uitgezonderd, vingers aan éénzelfde hand, of in Bijbelse termen uitgedrukt, kinderen van één vader. De volgende aflevering wil ik gebruiken om alles nog één keer de revue te laten passeren. Ja, zoals ik eerder zei, beroepshalve ben ik theatermaakster. En daarom wil ik deze serie in de volgende aflevering een beetje theatraal afsluiten. Ik ga het samen doen met Ellen van Rossum, de actrice die ook de voice-overs van deze podcast heeft ingesproken. En dat doen we in de vorm van een soortachtig hoorspel, waarin alles wat in de voorgaande afleveringen langs is gekomen nog één keer voorbij komt. Dat soortachtige hoorspel bestaat uit een aaneenschakeling van hapjes van de voorstelling die ik speelde, als ik me goed herinner, ergens tussen 2010 en 2015. Leven of theater? Is het leven een theatervoorstelling? Of is het theater waar je naar kijkt een voorstelling van het leven? Die voorstelling was een weerspiegeling van mijn eigen bewustwordingsproces. Het is waar alles wat ik vanaf dat moment in mijn leven heb ondernomen uit is voortgekomen. Blijf luisteren.
Waarom leren we dit niet op school? Is een podcast van en door Janna Houweling. Voice-over Ellen van Rossum. Technische ondersteuning Wouter van Gemmert en Noisy Media Podcast Management. Lijkt deze podcast je interessant? Ben je nieuwsgierig? Klik dan op volg in je podcast-app en abonneer je. Dan verschijnt vanzelf de nieuwste aflevering in je podcastfeed.